Laten we samen een moment stil worden voor Gods aangezicht, het van Hem verwachten. En laten we in een persoonlijk gebed de Heere zijn zegen vragen voor dit samen zijn. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en komen zal. Amen. Laten we ook het tweede en het derde couplet, de twee volgende coupletten van dit lied, zingen. We hebben het afgelopen dinsdag ook gezongen in verband met 500 jaar reformatie, terug naar het woord van God. En daar gaat dit lied over, dat hij ons dat woord gegeven heeft waaruit we mogen leven. 2 en 3 van 528, en laten we dat samen ook staande zingen. Laten we samen God zegen vragen voor deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Heer, dat we hier naartoe gekomen zijn om naar uw woord te mogen luisteren. Heer, we danken u voor dat volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. We doen ook danken, Heer, dat u onze afgelopen week ook gespaard hebt. En we willen in het bijzonder bidden, Heer, voor hen die deze diensten niet mee kunnen maken omdat ze ziek zijn. Of te ziek zijn, Heer, om hier aanwezig te kunnen zijn. Heer, ook als zij via internet deze dienst beluisteren of later deze dienst beluisteren, wilt u hen dan ook samen met ons uw zegen schenken. Heer, wat geweldig dat we zo als familie voor onze broeders en zusters mogen bidden en hen op mogen dragen aan uw genade. Heer, we willen u bidden, wilt u ons vanmorgen uw rijke zegen geven, Heer, door uw woord en wilt u door de liederen onze harten aanraken. We willen u bidden, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn. We danken u, Heer, voor alle zegeningen die we via dit volk ontvangen hebben. En wat geweldig, Heer, dat wij één geworden zijn met de gelovigen uit uw volk Israël, één nieuwe mens geworden zijn en uit mogen kijken naar uw komst, Heer Jezus. En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen bidden voor onze broeders en zusters. We hebben daar afgelopen zaterdag over na mogen denken op de Open Doorsdag. Dank u wel voor deze dag, Heer, waarin ja, ook de vervolgde christenen centraal staan. En dat daarover gedacht is, Heer, en voor gebeden is. En we willen u ook bidden, Heer, wilt u dit werk ook wereldwijd zegenen. En dat het tot een bemoediging mag zijn voor vele broeders en zussen die vervolgd worden, omdat ze in u geloven. Heer, en zo zien we uit naar de dingen die u ons gaat geven vanmorgen. Wilt u met de kinderen zijn die elders in dit gebouw onderwezen worden, wilt u hen ook zegenen. Heer, zo zien we uit naar de dingen die u ons wilt geven, ook vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mozes, een grote geloofsheld waar we over kunnen lezen in het Oude Testament. En ik wil er een paar dingen over zeggen. Laten we een paar stukjes lezen over Mozes. Het einde van het leven van Mozes kunt u vinden in Deuteronomium 34. Deuteronomium 34. Toen beklom Mozes uit de velden van Moab de berg Nebo. Deze berg is zo'n 900 meter hoog, boven de zeespiegel. En de top van de Pisga die tegenover Jericho ligt. En de Heere liet hem het gehele land zien. Gilead tot dan toe, het gehele Naftali, het land van Ephraim en Manasse, het gehele land van Juda tot aan de achterste zee, het zuiderland, en de streek, het dal van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. En de Heere zeide tot hem, dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heb. Met deze woorden, aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen laten zien, maar gij zult daarheen niet overtrekken. Toen stierf Mozes, de knecht des Heeren, aldaar in het land Moab, volgens des Heeren woord. En hij begroef hem in een dal van het land Moab, tegenover Bet Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet verduisterd, zijn kracht was niet geweken. En de Israëlieten beweenden Mozes in de velden van Moab 30 dagen lang, totdat de dagen van de rouwklacht over Mozes ten einde waren. En als u dan nog met mij wilt lezen uit de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 11. In Hebreeën 11 worden al deze geloofshelden, we hebben het in het jaarthema over geloof, werkt. We gaan eerst kijken wat nou geloof doet in ons eigen leven, voordat het gaat werken ook om ons heen. We hebben gezien het geloof van Abel. We hebben stilgestaan bij het geloof van Henoch. We hebben stilgestaan bij het geloof van Noach. Bij het geloof van Abraham, Sarah, Isaac, Jacob. En de laatste keer over het geloof van Jozef. En nu lezen we over het geloof van Mozes het volgende. In vers 24 van Hebreeën 11, daar staat: door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus grote rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toren des konings te duchten, want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Het geloof in het leven van Mozes werkte drie dingen uit in zijn leven. Onthoud goed, in eerste plaats lezen we dat Mozes volwassen geworden is, de volwassen Mozes. We hadden gisteren een bijeenkomst met karakter. En in die karakterbijeenkomst werd gelezen dat wij moeten groeien tot de mannelijke rijpheid. Dat we mannelijk moeten worden. We moeten niet als kind van God in de kinderkamer blijven leven. Er zijn heel veel christenen die tot geloof gekomen zijn en een kind van God geworden zijn en altijd maar in het kinderkamertje blijven leven. In het kinderkamertje is alles gericht op de behoeften van het kind. Het kinderkamertje moet je op een gegeven moment verlaten en je moet terechtkomen in de werkkamer. Waar je gericht bent op wat er van jou verwacht wordt. En verlaat als kind van God op een gegeven moment het kinderkamertje en wordt volwassen. Dat is het eerste wat je van Mozes kunt lezen, hij werd volwassen. Of er wordt hier het woordje wat gebruikt, waar ons woordje mega van afgeleid is, megas. Hij werd groot, hij werd volwassen. Het tweede wat je van Mozes hier kunt lezen, dat is aan het einde van vers 9, daar staat hij hield zijn blik gericht op het einde, op de vergelding. Hij was toekomstgericht, Mozes. Hij keek verder dan dit leven. En het derde wat je van Mozes kunt lezen, dat is in vers 27 het laatste stukje, hij bleef standvastig. Het kon stormen in zijn leven, maar er was een boom, een eikenboom die vaststond. En het heeft heel wat gestormd in het leven van Mozes. Volwassen worden in je leven. Megas, groot worden. We lezen in Handelingen 7 dat Mozes 40 jaar geworden was. En dat hij het koninklijk paleis achter zich liet. Weet u, na 400 jaar slavernij van Israël in Egypte, lezen we dat God zag naar zijn volk om. In Exodus 2, vers 25 kunt u dat lezen. God zag naar zijn volk om en had bemoeienis met zijn volk. Staat er letterlijk, God had bemoeienis met Israël. En op de een of andere manier maken wij dat ook vandaag mee. God ziet vandaag naar zijn volk Israël om en er gebeurt van alles en nog wat in Israël. Je ziet dat heel veel Joden wereldwijd weer terugkeren naar hun eigen land. Je ziet dat de natie Israël zo ontzettend belangrijk wordt in het Midden-Oosten. Omringd door zoveel vijandelijke volkeren. Maar je ziet heel duidelijk dat God heeft bemoeienis met Israël. En wat de laatste tijd heel duidelijk naar voren komt, dat is dat er heel veel rabbijnen zijn, ook orthodoxe rabbijnen, die hebben het gevoel, en dat verkondigen ze ook in hun preken op zaterdag, de Shabbat, in de synagoge, die hebben het gevoel dat er iets in de lucht hangt. Er gaat iets gebeuren in Israël. Er is een enorme messiasverwachting onder het Joodse volk. Met name de orthodoxe Joden. En datzelfde gevoel, datzelfde wat je nu in Israël hebt, dat er iets staat te gebeuren, was ook toen in Egypte aanwezig. Onder de Joden die daar woonden in Egypte, de Israëlieten die woonden in Egypte, wisten ze van, God heeft bemoeienis met ons. Hij bemoeit zich met ons lot. Het begint daar te ontwaken. En dat heeft Mozes zeker ook ervaren. En Mozes stond op een gegeven moment op een splitsing in zijn leven. Zal ik mij helemaal conformeren, helemaal één maken met het volk van Israël? De prins van Egypte? Misschien word ik wel de troonopvolger, waarschijnlijk zal hij dat geworden zijn. Of wil ik dat meemaken wat God met Israël gaat doen? Wil ik mij voegen bij het volk van God? En dan zie je dat Mozes een beslissing neemt en dan staat daarvoor volwassen geworden. Mensen die volwassen geworden zijn, niet alleen maar gegroeid zijn in hun lichaam, maar ook geestelijk, ook verstandelijk, ook psychisch volwassen geworden zijn, die nemen andere beslissingen dan mensen die in de kinderkamer blijven steken. Mensen die volwassen geworden zijn, christenen die volwassen geworden zijn, die nemen beslissingen niet op korte termijn, als ik het vandaag maar goed heb, maar die kijken naar de toekomst. Die kijken een beetje verder dan alleen vandaag. Paulus zegt in de Korinthebrief 1 Korinthe 15, als wij alleen onze hoop op Christus gebouwd hebben voor dit leven, nu, hier, moeten we het zien te maken, dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Als je als jong mens, als jongere, als tiener, alleen maar denkt aan het leven hier, nu, op deze aarde, dan ben je erg onvolwassen. Dan zit je nog steeds in de kinderkamer. Als je denkt van, hey, maar dit leven is niet het enige leven. Maar we zijn hier om ons voor te bereiden op de toekomst, op het echte leven, dan word je volwassen. En dat is Mozes. Mozes die kiest, daar staat hier, voor de moeite, voor de smaadheid, voor de uitdaging om zich weer te voegen bij zijn eigen volk. En hij keert de rijkdommen van Egypte zijn rug toe. Hij zegt, je mag het van mij hebben. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Dat is de keuze die Mozes maakt. Is dat de keuze die wij ook maken? We lezen van Esau, dat staat in Hebreeën 12, we lezen van Esau tegen Jacob. Jacob, geef mij die soep maar. Geef mij dat eten maar en die zegen van God mag jij hebben. Neem de zegen van God en geef mij de wereld. Precies het tegenovergestelde. En dan staat er in Hebreeën 12, en toen Esau toch de zegen van God wilde ervaren en wilde ontvangen en hem niet kreeg, toen zocht hij berouw, maar hij kon het niet vinden. Hij had er zo'n enorme spijt van dat hij zo op het moment gericht was en niet dacht aan dat wat straks zal komen. Nou, het is het eerste wat je van Mozes kunt leren. Hij was volwassen geworden. En ik heb er natuurlijk ook al iets over gezegd. Hij was ook doelgericht. Ja, daar staat, hij hield zijn blik gericht. Heel doelgericht. Hij wist waarom hij leefde. Hij liet zich niet afleiden in deze wereld. Mozes was heel doelgericht in zijn leven. Ook op het moment toen het helemaal fout ging in Israël. Er staat in Exodus 32 dat toen Mozes na 40 dagen bij Gods aangezicht geweest te zijn naar beneden kwam, was het volk van Israël aan het dansen rondom een gouden kalf. Nou, erger kan je toch niet meemaken, hè? Zo vanuit de aanwezigheid van God komt hij bij het volk van Israël en dan ziet Jozua en Mozes zien het volk uitzinnig dansen om een gouden kalf. Ja, wij vinden gouden kalveren soms ook heel belangrijk. Gouden kalveren, ze worden uitgereikt en ze worden aanbeden. Nou, je moet eens weten wat er de laatste tijd in de showwereld naar voren komt. Een beerput wordt er opengehaald met allerlei seksuele toestanden. Wat is het vreselijk, deze hele showwereld. Gouden kalveren. De hele wereld is soms aan het dansen rondom een gouden kalf. Mozes die komt uit de aanwezigheid van God en hij ziet dit gebeuren. Dan zou je toch zeggen op een gegeven moment van, nou, geef mijn portie maar in fikkie. Weet u wat God zei? God zei letterlijk tegen Mozes, Mozes, zonder jij je maar af van dit volk. En dan zal ik het volk van Israël in één ogenblik vernietigen. En dan begin ik met jou een nieuw volk. Afgesproken, hebben we een deal? Dat is wat. En toen ging Mozes tussen God en het volk instaan. En dan lijkt Mozes heel veel op de Heer Jezus. Hij zei, Heere God, hoe kunt u dat doen? Hoe kunt u dat bedenken dat u dit volk wilt vernietigen? U heeft dit volk op zo'n geweldige manier verlost. Uit de handen van Egyptenaren. En nu doden, Heer, dat past niet bij elkaar. Dat kan niet. Het tweede wat hij zei tegen de Heere God. Hij zei, Heere God, en wat zullen de Egyptenaren wel zeggen? De Egyptenaren die zullen in hun vuistjes lachen en zeggen, nou kijk eens, die God van Israël heeft ze uit Egypte verlost om ze in de woestijn te doden. Dat is toch onmogelijk. En het derde argument wat Mozes voor de Heer, hij gaat als het ware voor de Heer staan, hè? Tjonge, jonge, jonge, hij gaat recht voor de Heer staan en zegt, Heer, dat kan je niet maken. Het derde wat Mozes tegen de Heer zegt, Heer, en trouwens, u heeft onder ede beloofd, een belofte aan Abraham, Isaac en Jacob heeft u gedaan. Dus u kunt er niet onderuit. Zo staat Mozes tussen het volk en tussen God, als de middelaar. En zo niet, zegt Mozes, straf mij dan maar. Delg mij dan maar uit uw boek. Oh, wat prachtig, deze Mozes. Wat was Mozes gedreven? En Mozes week niet af van Gods plan. En hij herinnerde God zelfs nog aan zijn plan. Hij hield de blik gericht op de vergelding. En weet je dan dat derde? Mozes, die een volwassen man geworden was, die ook volwassen dacht en beslissingen nam in zijn leven. Mozes, een man die gericht was en zich niet af liet leiden door welke omstandigheden dan ook. En dan Mozes, een man die zo standvastig was. Oh, er staat in de Bijbel dat sommige christenen soms zich zo heen en weer laten bewegen door allerlei wind van leer. En dan is het dit weer en dan is het dat weer. Maar als er ooit behoefte is in de gemeente van Jezus Christus aan standvastige broeders en zusters, die staan, die vaststaan in de Heer, dan is het nu wel. Mozes, er staat in Numeri dat er niemand zo'n relatie had met God als Mozes. Er staat op een gegeven moment dat hij met God van aangezicht tot aangezicht sprak. Hij was, er staat, vertrouwd in heel zijn huis. Je zou kunnen zeggen, hij was kind aan huis bij God. Zo dicht bij God leefde hij. En we lezen van Mozes dat hij de meest zachtmoedige man was die ooit geleefd heeft. En toen dat vreselijke gebeurde in het leven van Mozes, dat het volk van God zo zijn eigen weg ging en zo makkelijk God kon vergeten, toen zei Mozes tegen de Heere God, Heere God, laat me toch uw heerlijkheid zien. En dan neemt God, die tilt Mozes op en er zet God Mozes in een soort holte in de rots. Hij zegt, joh, Mozes, mijn heerlijkheid kun jij niet zien. Niemand kan mij zien en leven. Kijk, natuurlijk heeft hij met God van aangezicht tot aangezicht gesproken. Maar met wie was dat dan? Ik heb het al eens meer verteld. Dat was Yahweh. Dat was de eeuwige Zoon van God, waardoor God zich openbaarde op deze wereld. Maar God zelf, de Vader, de heerlijkheid van de Vader, kan alleen gezien worden door Jezus heen. Zoals Jezus ook later zei, wie mij ziet, ziet de Vader. Hij is de afspiegeling van de heerlijkheid van God. En als je God wilt leren kennen, dan kan dat alleen door Jezus. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Vandaar dat God zei tegen Mozes, Mozes, mijn aangezicht kan niemand zien. Die is veel te heerlijk, dat kan niemand verdragen. Maar je mag me van de achterkant zien. En dan gaat de heerlijkheid van God aan hem voorbij. En dan ziet hij de heerlijkheid van de achterkant. En dan is hij zo overweldigd. Heer, laat mij uw heerlijkheid zien. Hij bleef standvastig, staat er, omdat hij degene die niet gezien kon worden, toch zag. Hij zag de onzienlijke. Wat is het belangrijk? dat wij degene die niet te zien is, toch kunnen zien met, zoals Paulus zegt, met de ogen van ons hart. Dat we hem mogen zien. Mozes, standvastig. Mozes, doelgericht. Mozes, volwassen. En toen kwam het prachtige einde van het leven van Mozes. Ik heb u het meer verteld. Maar dan staat dat God tegen Mozes zei, Mozes, nou is klaar. Nou is goed. Kom er omhoog. En hij beklimt die berg, de Nebo, 900 meter de hoogte in. En hij ziet waar het allemaal toe gediend heeft. Hij ziet dat prachtige land. Hij ziet het einddoel. En later, 1300 jaar later, verscheen hij ook met Jezus in heerlijkheid op de berg der verheerlijking. Toen was hij ook in dat land. Maar een veel mooier land was nog veel dichter bij hem. En dan staat er in dat stukje, toen hij het allemaal gezien had, dat God hem meeneemt. Je mag komen. En dat God Mozes meeneemt naar de berg, bovenop de berg. En hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Maar er staat, en ik heb het u verteld, in onze Bijbel staat, en alzo stierf Mozes naar het woord des Heren. Zoals God het gezegd had. Mozes, je zult het land mogen zien, maar je zult er niet in mogen. In de Statenvertaling staat, zo stierf Mozes bij de mond des Heren. Of aan de mond des Heren. Ik heb daar vanmorgen nog een stuk over gelezen, dat de Joodse rabbijnen, die zeggen heel eenvoudig, de Heere God gaf Mozes een afscheidkus. Hij kuste hem weltrusten. Wat mooi, hè? Er staat ook in Psalm 2, zalig hij die de zoon kust. Wat een relatie tussen Mozes en God. En wat zal Mozes op een wonderlijke manier gestorven zijn. Hij nam de adem als het ware weer terug. Hij kuste Mozes weltrusten. En God zelf die heeft Mozes als het ware opgetild en heeft hem zelf begraven. Hij heeft Mozes begraven. En niemand heeft ooit geweten waar zijn graf. Ja, de duivel wel. Want in Judas staat dat de duivel op een gegeven moment gestreden heeft om het gebeente van Mozes. Maar God heeft hem begraven. En God zei, het is goed zo. Wat is toch mooi dat je op een gegeven moment terug mag zien op je leven en mag weten, God is tot zijn doel gekomen met mijn leven. Misschien ben je nog hartstikke jong. Misschien maak je allemaal plannen in je leven. Maar wat zou het toch mooi zijn dat je uiteindelijk op je leven mag terugzien, nu al, dat je zegt, Heere God, komt u maar tot uw doel met mijn leven. Ik wil mijn leven aan u geven. Amen. Zullen we met elkaar de Heer danken? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanmorgen zo op deze manier bij elkaar mochten zijn. Dat we mochten zien hoe de Heer Jezus zijn knieën boog bij de voeten van de apostelen en het werk van een slaaf ging doen. Heer, en zei, ik ben Heer en Meester en gezegd het terecht, want ik ben het. Het is toch onvoorstelbaar dat de schepper van hemel en aarde bij onze voeten neerknielt. Dat de schepper van hemel en aarde aan het kruis hing en riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat hij daar voor ons de straf gedragen heeft. En dat we door zijn bloed gereinigd zijn, gerechtvaardigd zijn en gekocht zijn. Zijn eigendom, verheerlijk dan God met uw lichaam, want gij zijt duur gekocht. Heer, u heeft een plan met ons leven. En we mogen onze voeten, onze handen, ons hoofd, ons hele leven aan u geven. En de beslissing nemen die we als volwassenen mogen nemen. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Zoals Mozes koos voor de smaadheid van Christus en alle schatten van Egypte en alle rijkdom en alle eer aan de kant zetten. Omdat het leven met u veel meer oplevert voor de toekomst. Heer, en ik wil u bidden, wilt u ons helpen om vanuit dat geloof wat Mozes kende, het geloof waardoor hij volwassen was, het geloof waardoor hij doelgericht was, het geloof waardoor hij standvastig bleef, dat we vanuit dat geloof in ons persoonlijk leven mogen leven en tot een getuige mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, zo wil ik u bidden, wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons ook een hele goede zondag geven. En ik wil u ook in het bijzonder bidden voor vanavond, als we weer bij elkaar komen, rondom uw woord en willen nadenken, Heer, over dat prachtige moment wat plaatsvond 500 jaar geleden. Dat er een enorme wending kwam in de wereld en het evangelie weer opnieuw verkondigd werd. Heer, wilt u ons dan ook vanavond een hele mooie avond geven, waarin we uw aanwezigheid mogen ervaren. Heer, dank u wel dat we zo deze dag verder ook aan u op mogen dragen. In Jezus' naam. Amen. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Schitterend in schoonheid en pracht. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Als we straks de Jezus mogen zien van aangezicht tot aangezicht. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we het met elkaar staande zingen? We zingen het refrein glorie, glorie, glorie voor mij. Inderdaad, we zijn dan in de glorie. En dan zullen we in bezit mogen nemen, maar het is ook glorie voor hem. En dat mogen we er ook bij denken. 568 uit Johannes de Heer 1, 2 en 3. Dan de zegenbeden en dan het laatste couplet.
Yeah.
Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.